VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek en Jos Palm.
Welkom bij het tweede uur van OVT. Met straks in het spoor terug deel 2 van Onze Jongens in Libanon. Precies 40 jaar geleden vertrokken de UNIFIL-soldaten naar Libanon om de vrede te bewaken. Wat als een makkie werd voorgesteld, bleek een zware opgave. Maar nu eerst dit.
Ja, dat doet me zeer als ik hier wegga.
Ik had niet gewild. Ik ben gedwongen.
Dat snap ik niet. Ik begrijp er geen liefde van.
Bijna een jaar lang filmde Marijke Schonewille met haar mobiele telefoon het wel en wee van de bewoners van verzorgingstehuis De Driehoven in Amsterdam. De bewoners moesten verhuizen, want hun geliefde Driehoven werd afgelopen jaar gesloopt. Over dat unieke complex uit 1974 gaan we praten met Marijke Schonewille, maar ook architect Herman Hertzberger, hier te gast een grootheid, mogen we wel zeggen, en Miep Loots, oud-bewoner van De Driehoven. Welkom allemaal. Marijke, om met jou te beginnen. Waarom De Driehoven? Hoe kwam jij op dat tehuis?
Ik kwam op dat tehuis omdat ik er al vaker was geweest. In eerste instantie woonde er een vriendin van mijn ouders. Oude dame, ze was vroeger huisarts. En ik ben haar ooit gaan interviewen voor een uitzending van Kruispunt KRO. En eigenlijk leerde ik toen steeds meer mensen in dat huis kennen. En er bleek ook een gespreksgroep te zijn onder leiding van een geestelijk verzorgster. En ik dacht, wat een bijzonder huis is dit. Met extreem oude bewoners. De oudste bewoonster was 103. Map van 102, maar nog heel helder. Ze bespraken in die groep allerlei levensbeschouwelijke onderwerpen. En ik zag ook gezelligheid, groepjes, rummikup groepjes, bingo's. Het is een Amsterdams huis.
En wat maakt het anders dan andere huizen?
Nou, ik heb niet natuurlijk heel veel huizen onderzocht. Maar ik was wel geraakt door de sfeer daar en de gezelligheid. En heel veel vrijwilligers. Er wordt ontzettend veel georganiseerd. Dus ik vond het mooi wat daar gebeurde. En nou, toen hebben we nog een uitzending gemaakt over voltooid leven. Ook voor Kruispunt. Dus ik kwam er eigenlijk steeds vaker en leerde mensen kennen. En er groeide een beetje een persoonlijke band ook. En op een gegeven moment is mij dus ingefluisterd dat deze bewoners een ramp boven het hoofd hing. Want er was sprake van dat het zou gaan sluiten.
En toen ben je gaan filmen met je mobiele telefoon.
Ja. Nou ja, op het moment dat de knoop was doorgehakt en er ongelooflijk veel onrust was bij de bewoners. Ik dacht, als ik nu nog een omroep moet vinden en geld om een documentaire te maken, want ik dacht wel, dit verhaal moet naar buiten. Ik dacht, ja, dan ben ik te laat, dan zijn die bewoners allemaal al weg. En ik dacht, ik ga het gewoon beginnen met mijn iPhone. Ik had eigenlijk al meerdere documentaires gezien en een speelfilm in de bioscoop. Allemaal gedraaid met een iPhone. En ik dacht, het is echt fantastisch.
Ja,
want dan kan je het gewoon zelf doen. Ik hoef niet met een cameraploeg daar naar binnen. Dat is hartstikke intimiderend voor die mensen. Dus als ik dit zelf kan doen, heb je natuurlijk prachtige...
De documentaire is er beter van geworden, wellicht.
Eigenlijk wel. En maar het begon als experiment, want ik dacht... Ik kan nu in ieder geval iets filmen en dat aan de omroep laten zien en dan kijken of we geld kunnen krijgen voor een serieuze documentaire.
Maar dat werd het gewoon al.
Ja, het werd het al. Nou, het leverde zoveel mooie dingen op. Ja.
Ja. Ja, laten we even terug in de tijd. Want we gaan luisteren naar een fragment van de opening. En dan horen we ook hoe het is opgezet eigenlijk. Dat het toch inderdaad een bijzonder complex is geweest.
Nieuwe principes en ideeën ten aanzien van huisvesting en verzorging van bejaarden vinden zowel in architectonisch als sociaal opzicht gestalte in het wooncomplex De Driehoven in Amsterdam Slotervaart. Er is vooral geprobeerd de bewoners zoveel mogelijk gelegenheid te geven tot sociaal contact. Daartoe zijn op tal van plaatsen aan gangen en pleintjes ruimte gecreëerd voor gesprekken of het samen drinken van een drankje. In De Driehoven zijn behalve een kapsalon ook winkels, een wasserette, een bibliotheek en giro- en bankfilialen ondergebracht. Voor de mannen is er een biljartzaal, die overigens ook door de vrouwen niet geschuwd wordt. Een bijzondere faciliteit is het café met een bar, waar de bewoners niet alleen een drankje, maar ook gezelligheid kunnen vinden, te midden van medebewoners en verzorgend personeel.
Ja, Herman Hertzberger, dit was de opening van uw creatie. Weet u het nog?
Ik weet het nog heel goed, ja. En, ja.
Geeft dit een goed beeld van uw idee?
Nou, heel kort, maar toch wel. Maar het belangrijkste van dit gebouw was, en dat is niet mijn uitvinding, maar dat was, als ik het goed heb, een zekere commissie Querido, die daar in de jaren 60 ideeën over had, was dat je een verzorgingshuis, een verpleeghuis, bejaardenflats en alles bij elkaar had, om de bewoners niet elke keer, als ze dus wat slechter zouden worden, zou moeten verhuizen weer naar een ander huis. Alles bij elkaar. En je had dus ook het vooruitzicht dat als je slechter werd en meer verzorging nodig zou hebben, dat je dan in hetzelfde huis, dus in dezelfde gemeenschap zou kunnen blijven.
En was dat vernieuwend in die
tijd? Dat was in die tijd vernieuwend. Dat was volgens mij, ik wil niet veel zeggen, maar het eerste huis waar dat gebeurde.
En we hoorden ook van, er was een kapsalon, een bar. Dat was ook zo bedacht?
Het was zo bedacht. De gedachte dat men allemaal bij elkaar kon komen, dat er veel uitwisseling was. Eigenlijk was het, samenvattend, een kleine stad. Voor mensen die op zich nooit meer in de stad zouden komen, omdat ze daar gewoon niet toe in staat zouden zijn. En die vonden daar elkaar. Ze konden daar een borrel drinken. En ze kregen boeken uit de bibliotheek. En de dames van de bibliotheek die gingen die boeken ook in die kamers brengen. En dat had een volgende functie. Dat ze dus in de gaten konden houden of er wat, of die mensen nog oké waren.
En uw vrouw werkte toch als bibliothecaris?
Mijn vrouw heeft daar inderdaad ook als bibliothecaris gewerkt, dus daar weet ik alles van. Die kende daar iedereen. Ja. Ja.
En was het dan een idee dat u al achter de tekentafel had, dit moet ik zo maken, zodat ze allemaal elkaar vanzelf ontmoeten? Is dat helemaal aan de tekentafel
gestaan? Nee, het idee van die combinatie van die verschillende soorten huizen, ook geestelijk gestoorde bejaarden en bejaarde geestelijk gestoorde, dat is wat anders dus. allemaal bij elkaar. En het is altijd mijn thema geweest om te kijken of je door je ruimtelijke organisatie mensen in verbinding kunt houden, bij elkaar kunt houden.
Ja, dan gaan we even naar Miep Loods, want u bent oud-bewoner geweest. Ja. U bent nu net verhuisd afgelopen november. Was dat inderdaad het gevoel van wat Herman Hertzberger zegt, van die sociale cohesie, voelde u dat ook?
Ja, zeker. Ik heb er maar 3,5 jaar gewoond, maar ik kwam er al 8 jaar, omdat ik aan de overkant zelfstandig woonde. Dus als er wat te doen was, dan hoefde ik alleen maar over te steken en ik was binnen. Dus ik heb daar heel veel vrouwen leren kennen. Daardoor en het gevoel. Het was daar een warm bad. Als je binnenkwam, intiem, gezellig. Niemand die liep je voorbij. Iedereen zei je gedag, al kon je elkaar niet.
Ja. Maar u woonde er tegenover.
Ik woonde er schuin tegenover. Ik kon het allemaal zien gebeuren, de afbraak.
Maar nog daarvoor, dat u ging er wonen. Maar u woonde er tegenover, u ging er wonen. Als u naar dat gebouw keek, wat dacht u dan? Prachtig? Mooi? Of wat dacht u?
Nou, dat heb ik me eigenlijk nooit zo gerealiseerd. Wel, toen
Herman, gaat u door.
Herman Hertzberger
zit met zijn handen voor de ogen. Nee, nu ga ik iets horen wat ik niet wil horen.
Het gaat er bij een gebouw niet in de eerste plaats om of je het mooi vindt. En daar kun je natuurlijk heel erg van gedachten over verschillen. Het gaat erom of het werkt.
Ja, het functioneel is. Ja.
Misschien was het wel niet mooi. Ja. Het zou best kunnen.
Oh, dus u vond onze vraag vervelend?
Nee,
van
helemaal
daarom deed u zo.
Hartstikke goed. maar vond u het geeft mij de gelegenheid om dit te zeggen. Het gaat om of de mensen die er wonen, of die zich daar goed voelen.
Het gaat om de binnenkant, niet om de buitenkant. Net als bij een goed karakter.
Het gaat natuurlijk ook om de buitenkant, maar het gaat vooral in eerste plaats dus over hoe het werkt.
Ja, ja, ja. En want, Miep Loots, wat vond u inderdaad van het gebouw? Heeft u zich dat. Was dat iets waarover u gedachten had? Of?
Nee, ik vond het wel typisch gebouwd. En toen dacht ik. Nou, ik kan me voorstellen dat ze het de Drie Hoven noemden, want het was in drie, in een U-vorm. Dus het was in drieën gebouwd.
Ja,
dus
er waren drie vleugels eigenlijk.
Ja, drie vleugels, ja.
En daarbinnen een groot binnenplein.
En, ja. Ja, maar binnen was het wel gezellig.
Ja. En was het anders dan waar u nu woont?
Oh jee. Dat is gewoon niet te vergelijken.
Nee,
nou, echt niet.
Zegt u
niet
het, vertelt u eens.
Je moet, ik woon nu daar. Maar ik moet me wel heel erg aanpassen aan de regels die daar gelden.
En waar is daar? Of wilt u het niet belasteren en benoemen?
Het Leopolak.
Het Leopolakhuis.
Ja, in Osdorp.
Want dat was ook een van de redenen, geloof ik, Marijke, dat het gesloopt was. Dus was dat het niet meer voldeed aan de moderne... voorwaarden,
toch?
Kletskoek.
Ja, de bewoners die hebben een brief gekregen vorig jaar. Eigenlijk al zomer 2017. Waarin staat dat er asbest in het pand zit. Dat er kans is op een legionella-besmetting. Omdat de leidingen verouderd zijn. En dat er bij gevaar van brand de mensen niet snel geëvacueerd kunnen worden. En dat is dan een reden om het te sluiten. Het voldoet niet meer aan de moderne eisen. Vervolgens is het dus 3 jaar open gebleven om de bewoners te verhuizen. Dus hoe gevaarlijk is het dan?
Ja, want Herman Hertzenberger riep meteen, kletskoek, heb je nog behoefte om dat toe te lichten?
Ja, die behoefte heb ik zeker. Kijk, dat gebouw was natuurlijk bouwkundig langzamerhand afgeschreven en toe aan groot onderhoud na 40 jaar. En... die hele financieringspolitiek van het Rijk speelt hier doorheen. Dat de mensen zich persoonlijk moeten verzekeren en voor zichzelf moeten zorgen. Daar past zo'n gebouw gewoon niet
mee
in.
Dus eindelijk heeft het meer te maken met het nieuwe beleid van de overheid met betrekking tot het verschijnsel verzorgingshuis dan met de intrinsieke kwaliteiten of gebreken van het gebouw?
Naar mijn mening wel, maar waarschijnlijk had dat gebouw wel gebreken. Maar die moesten dan natuurlijk worden verbeterd. Er moest natuurlijk het een en ander aan gedaan worden. En dat er asbest in zit in alle huizen, in alle gebouwen van een bepaald tijdvak zit asbest. En ik zou zeggen, laat het er rustig in zitten. Als je er niet aankomt, is er niks aan de hand.
Nee, dat zeiden de bewoners ook allemaal tegen mij. Die asbest, daar hebben we helemaal geen last van. Dan moet je gewoon niet aankomen.
En u zei ook, Miep Loots, heel grappig, want u zag het gebeuren, hè, de sloop.
Ja, ik zag het gebeuren, ja.
Maar, want het gebouw was moeilijk weg te krijgen, begreep ik.
Het was niet weg, stuk te krijgen gewoon. Uiteindelijk hebben ze dan zo'n auto gehuurd met zo'n grote kogel die er tegenaan moest. En toen ging het pas stuk. Maar
dat is wel een compliment voor Herman, hè? Ja.
Nou, kijk, ik wil nu in dit programma niet erg uitweiden over de constructie van het gebouw. Maar dat was op zichzelf wel een hoog standje. Want het was bijna helemaal helemaal geprefabriceerd. Het was zeer toekomstgericht, die constructie. En ik zou daar een half uur over kunnen praten. Ik geloof niet dat het in het kader van dit programma past. Maar nou, het was in ieder geval niet een zwak gebouw.
Nee, maar u zei ook, het is een van mijn... Het was echt wel een heel belangrijk ontwerp voor u, toch?
Ja, het was voor mij een heel belangrijk ontwerp. Omdat het als geen ander gebouw liet zien hoe je met ruimtelijke middelen de verbinding tussen de mensen en, noem het op zijn Hollands gezelligheid, kunt maken. Maar, ik kan één voorbeeld noemen. Wij hadden dus voor de kamers... zogenaamde halve deuren. Dus deuren die waar alleen waar je de onderkant onafhankelijk van de bovenkant kon dichtzetten. En iedereen had die openstaan, want dat gaf het gevoel, ik heb toch mijn deur dicht. En ik kan vanuit mijn stoel, waar ik zit te kijken, kan ik contact maken met de mensen die langslopen en zeggen, hé, hoe gaat het met jou?
Juist, ja.
Dat soort dingen hebben we daar ontdekt. En ook ontdekt dat die goed werken. Want als je in een ander bejaardenhuis komt, dan zie je alle deuren openstaan. En dat geeft toch een ander gevoel.
Ja. Ja. Miep Loots, ik heb nog één vraag even aan u. Ik ben wel benieuwd, dan, hoe werd dat dan, zoals dat tegenwoordig heet, gecommuniceerd dat u weg moest? Krijg je dan een briefje in op je kamer, op je mat, op tafel? Hoe ging zoiets?
Nee, we werden opgeroepen om naar een bijeenkomst te komen in het restaurant, alle bewoners. En toen werd daar verteld, ja, het gaat sluiten. Nou, de geruchten die gingen al een hele tijd in de ronde dat dat zou gebeuren. Dus er was al een heleboel onrust onder de mensen. Wat gaat er gebeuren? En toen werd er ook gezegd, die middag werd er gezegd, nou, het gaat sluiten. Dus iedereen ook weer in rep en roer, allemaal onrustig. Wat gaat er met ons gebeuren? Waar kunnen we naartoe? Is er plek voor ons ergens anders? Dus dat brengt een heleboel onrust met zich mee. Er zijn mensen ziek van geworden. Heel erg ziek zelfs.
Want ik neem aan dat je dan niet allemaal tegelijk weggaat. Dus je wordt eindelijk uit je familie, uit je dorp groepje gehaald. En dan kom je ergens te zitten in je eentje.
Nou, dat is met één bewoonster gebeurd. Ja, ze is oud, ze is 102. En die moest verhuizen. En die kwam alleen in het tehuis terecht waar ze niemand kon. Van karakter is ze heel erg bescheiden en verlegen. Dus niet dat ze kon zich aansluiten bij andere mensen. Die heeft heel veel verdriet. Nog. Ze woont er nu 7 maanden, geloof ik, of 8 maanden. En nog is ze er helemaal kapot van.
Dat is ontzettend
impactrijk. Ze kan het niet verwerken. Ja. Ze kan het niet verwerken. Ja. Want ze zegt, ja, ik wilde niet weg, maar we zijn gedwongen.
Ja, ja, dat hoorden we ook in het fragment.
Het is deportatie.
Herman Hertzberger.
Het probleem wat men nu, het maatschappelijke probleem wat men nu heeft, is dat men nu oplossingen moet zoeken tegen de vereenzaming. Mm-hmm. En daar was nu juist dit gebouw eigenlijk op vooruit. De gedachte dat een bejaarde, oudere mensen die niet vanzelf makkelijk in beweging komen, met elkaar contact hielden.
Ja.
En het schijnt,
dus laten we hopen
vak,
dat
het schijnt dat je daar ook inderdaad ouder van wordt. Dat was dat.
Precies. Ja. Ja. Nee, laten we hopen dat de architecten van nu daar ook weer heel goed aan gaan denken en dat
overheid
dat daarin wordt en de overheid.
En de beleidsmakers.
Ja, maar die gaan al die huizen sluiten nu. Dus die architecten komen er helemaal niet op.
Ja, dan moeten 800 huizen in Nederland sluiten.
Ja.
800.
Het is gewoon een maatschappelijke misstand. Meer kunnen we er eigenlijk niet van zeggen.
Hartelijk dank voor jullie komst. Herman Hertzberger, Miep Loots en Marijke Schonewille. En wie meer wil zien, de 8-delige online serie Uitgewoond is vanaf morgen, klopt toch?
Ja.
Te zien bij vpro.nl/uitgewoond en op youtube.com/vpro. Hartelijk dank voor jullie komst.
Het spoor terug.
Vandaag, precies 40 jaar geleden, kwam de eerste Nederlandse lichting militairen aan in Zuid-Libanon om daar vrede te handhaven. In het spoor terug het tweede deel van een tweeluik van Michal Citroen over Unifil. Vorige week de aanloop, besluitvorming, voorbereiding en aankomst van onze eerste grootschalige vredesmissie. Vandaag hoort u hoe het was om een niet bestaande vrede te bewaren.
Ik kwam dan op Libanon aan. Ja, god, ik was één keer daarvoor ooit in het buitenland geweest. Dat was op Tenerife. Dus ik had nog nooit in mijn leven gevlogen. En ik sta daar ineens 4000 kilometer ver. En dan wordt daar Wilhelmus gespeeld. En er staat daar een troep oude soldaten. En je ziet dat er oud zijn. Omdat hun uniformen, die zijn helemaal verschoten. Ze zijn helemaal stukken ook. Die zijn bij elkaar geplakt met torns en dat soort dingen. Ze zijn gebruind. Hun blauwe beretten die waren echt helemaal verschoten. Je ziet dat ze iets meegemaakt hebben. Dat stralen ze uit. Hun laarzen zijn stoffig. En dan komen wij eraan en wij denken van, nou, maar wij gaan dat varkentje even wassen. Dus wij komen keurig netjes aangemarcheerd. En wij gaan keurig netjes, we lijnen ons uit en we staan in de houding. Op het moment dat de commandant zegt in de houding, hoe ging het ook weer, geeft 8. En dan hoor je één klap van een hele compagnie. En bij hun was het allemaal boem met boem. En dat slofte en je zag dat ze rebels waren. Want ze luisterden niet meer goed naar hun commandant. En het was omdraaien en kwekken en dat soort dingen. Ja, en dan had ik toen... Iedereen trouwens van ons, van jongens, dit zijn soldaten van helemaal niks. Dat gaan wij wel even beter doen.
Schijnt dat, maar dat heb ik ook alleen maar van horen zeggen. En dan vooral van de burgers, van de Libanezen zelf. Dat, die waren happier met ons dan met de Fransen, omdat de Fransen er flink huis hebben gehouden. Die waren niet bepaald op een humane manier bezig, zoals je dat zegt. Die waren veel ruwer. Volgens mij waren het allemaal paratroopers. En er waren puur mensen die opgeleid waren om te vechten. Ja, en dat soort mensen is volgens mij is dan minder geschikt om ergens heen te sturen om de vrede te bewaren. Want ja, daar waren ze totaal niet voor opgeleid. En wij waren natuurlijk gewone Nederlandse jongens uit een veilig Nederlands gezinnetje. En je werd daar gewoon neergezet en je mocht rapporteren. En je durfde geen eens wat te doen.
Ruim 9000 Nederlandse militairen zijn tussen maart 1979 en oktober 1985 uitgezonden naar Zuid-Libanon voor de Verenigde Naties.
Ja, ik denk ook dat de Nederlanders wat dat betreft een goede naam hadden. Want die Fransen die mochten dus absoluut niet voor ons staan in dat gebied zaten. Omdat die heel grof waren tegen de bevolking en heel cru. En het was altijd Hollandi goed. En af en toe gebeurde het wel eens bij bepaalde roadblocks, dat je toch dat fanatisme, die haat van die jongetjes van 12 jaar. Dat gebeurde wel eens ene dag Hollandi goed en de volgende dag bij een roadblock. Een jochie van 12 jaar die met een Kalasnikov onder je neus staat te zwaaien. Dat is toch wel een rare gewaarwording natuurlijk. Maar dat zijn dan weer andere. Hè? Van die momenten dat je toch wel eens even van. Oh ja, shit.
Het Nederlandse bataljon was van alle aanwezige bataljons het grootst, het zwaarst bewapend en het beste uitgerust.
Ik denk dat je absoluut de missie in Libanon kunt zien als een blauwdruk, hè, voor alle problemen die we later tegen zouden komen.
Militair historicus Christ Klep schreef een boek over de Nederlandse militaire deelname aan vredesoperaties sinds 1945.
Een van de centrale vragen die natuurlijk speelde was, wat zijn onze geweldsregels? De rules of engagement. In een oorlog is dat betrekkelijk eenvoudig. Ik sta hier, daar is de vijand. Als hij mij aanvalt, dan mag ik reageren. Maar voor een neutrale vredesmacht is dat natuurlijk heel anders. Om in een voorbeeld te geven, als de Nederlandse eenheid een Palestijnse strijder onderschepte die vanuit Libanon naar Israël wilde infiltreren, ja, dan mocht hij niet zomaar worden neergeschoten. Ik bedoel, het was geen tegenstander, het was een lokale partij. Dus werd hij aangehouden, moest zijn wapen inleveren, maar mocht dan daarna weer gewoon naar huis. En kreeg later zelfs nog zijn wapen terug met een briefje erbij van dit heb je ingeleverd en dit krijg je terug. Nou, over dat soort vragen. Dus wat waren de risico's? Wat voor wapengeweld mogen wij toepassen? Dat zie je voor Libanon als eerste keer echt bediscussieerd worden.
De vredesmacht had een force commander, dus een commandant van die strijdkracht. En die had natuurlijk een zekere bevoegdheid om beslissingen te nemen.
Ben Schoenmaker is hoofd van het Instituut voor Militaire Historie.
Maar die commandant, of het nou Erskine was of een ander, ook zijn bewegingsruimte was eigenlijk vrij beperkt. Hij was een hele nauwe band met New York, waar hij voortdurend te horen kreeg van dit mag je wel doen, dit mag je niet doen. En uiteindelijk is het dus de Veiligheidsraad die zo'n missie, en zeker een missie die in een onrustig gebied plaatsvindt, voortdurend dus monitort en uiteindelijk zegt van tot zover en niet verder.
Herman Rozenbeek is mede-auteur van het boek over de vredesmacht in Libanon.
Het gebied van Zuid-Libanon is heel erg onoverzichtelijk. Het is heel erg bergachtig terrein. Het zijn geen enorme hoge bergen, maar het is wel heuvels, bergjes, diepe dalen met heel weinig overzicht. Dus het was vrij gemakkelijk om daar doorheen te gaan. En het was bijna onmogelijk om dat gebied echt heel goed af te sluiten.
Ja, heel veel jongens hadden natuurlijk, laten we daar ook gewoon heel eerlijk op zijn, geen idee wat ze daar precies aan het doen waren. Ze hadden wel het algemene idee natuurlijk. Luister, wij moeten hier de lokale partij uit elkaar houden. Dus alles wat van het noorden komt, dat zal wel een Palestijnse strijder zijn. Alles wat uit het zuiden komt, dat zal wel of Major Haddad zijn, of dat zal wel Israël zijn. Maar het was om te beginnen al een vrij groot gebied, hè, wat onder controle moest worden gebracht. Het was een bergachtig gebied met veel ravijnen, dus moeilijk te controleren. Ja, en dan zit je daar s'nachts bovenop zo'n berghelling met een man of zes op je post. En je hoort in de vallei, hoor je geritsel en je hoort voetstappen. Je mag het vuur niet openen. Dus je moet gaan even. Ja, dan sturen we maar.
Heel eng.
Is heel eng. Moeten we dan maar een patrouille uitsturen? Om daarna te. Ja, maar ja, met vier man die vallei in terwijl het pikdonker is. Dat gebeurt overigens soms wel. Oké, schiet er maar een lichtgranaat af. Maar ja, die waren er een tijdje ook op. Dus moesten weer heel snel uit Nederland nieuwe lichtgranaten worden uitgevoerd. Dus eigenlijk, wat we 6 jaar lang daar gedaan hebben, is een soort van een heel vervelend spel gespeeld met de lokale partijen. Wij zijn er wel. En we weten dat jullie er zijn. En we weten ook dat jullie voortdurend in dat gebied komen. Want ook Israël zat regelmatig in dat gebied. En Hadad zat regelmatig in dat gebied. En de PLO zat regelmatig in dat gebied. Maar we weten ook dat we jullie niet mogen verjagen. We mogen jullie niet echt actief uit dat gebied jagen.
Bij de overgang van de Litani, dus een rivier daar, aan de linkerkant stond een kapotgeschoten tank. Dat aanblik eigenlijk, hè? Dus van ja, er is hier dus iets echts gebeurd. Toen realiseerde ik me pas van wat er eigenlijk, ja, toen verloor had dat heroïsche eigenlijk zijn onschuld. Toen denk je van ja, het is nu dus echt. Ja, dus we reden die brug over en daar zag je dus die sporen van een oorlog. En toen werd het vlak daarna met het donker. In de bergen viel de zon heel snel. Dan is het net alsof ik op een hele andere planeet ben.
Ron de Vos was in Libanon van zomer 1979 tot begin 1980.
Die bergen die waren door de kalk weerspiegelden ze ons de maneschijn, blauwe maneschijn. Nou, en die blauwe bergen dan links en rechts omheen, dat waren enorme bergen. Echt, dat had ik mijn hele leven lang dus nooit gezien. En dan zie je afgronden en dat was een heel apart schijnsel, een heel apart gezicht. Ja, en dan denk je van ja, het is 6,5 maand dat ik hier zit. Zonder dat ik s'avonds na 5 uur vrij ben of een weekendje wegga. Ik kan dus niet, als ik honger heb, even een patatje halen of ik wil even bellen. Ik zat gewoon 6,5 maanden in een berg, op een berg met een tent. En dan om je heen mensen waarmee je absoluut niet mee kon communiceren. Ik bedoel, ik sprak wat school Engels. De mensen om me heen spraken alleen maar Arabisch. Dus er was geen communicatie mogelijk. Ja, en de cultuur is natuurlijk heel anders ook. Ik was dus op een compleet andere planeet.
Sten Salomans was in 1979 dienstplichtig militair in Libanon.
Nee, nooit een moment gehad dat ik dacht van oh jee, dit is mijn laatste uur of zo. Wel eens een angstig moment bij een roadblock of zo, maar ja, over het algemeen dacht je toch altijd positief van Golan, die loopt er los. Mij doen ze niks.
Alles was mee van het speciale VN-bataljon in Zuid-Laren naar Libanon. Ook de panzervoertuigen, de zogeheten IP's.
Je hebt een brokje informatie van een aantal jaren. Je hebt een brokje informatie opgedaan van die korte cursus die we dan gehad hebben.
Beroepsmilitair Gerde Wolf ging in 1982 in Nakura bij de Unifil-staf aan het werk. Vol vertrouwen nog.
Je hebt wat informatie opgedaan door filmpjes die ze lieten zien. Die ook helemaal niet met de werkelijkheid overeenkwamen. Hoor. Dat zeg ik nu ook heel eerlijk. Maar ja, misschien hadden ze op dat moment niks anders. En we hadden goed materiaal voor die tijd, dachten we. Want het Nederlandse bataljon was het enige bataljon wat gemotoriseerd met panzervoertuigen daar rondreed. Dus ja, dan denk je van nou, wij zijn het, hè? Dat het materiaal toch afknapte, dat is dat zie je dan later pas gebeuren. Die waren op de weg, op een goede weg, nog wel inzetbaar. Ja, dan hield het ook op.
Ja, men ging natuurlijk heel optimistisch daar naartoe. Dat had natuurlijk deels te maken met de voorlichting in Nederland. Vaak werd daar toch wel een positieve beeld, zeker in de beginfase, geschetst van de missie, dan ter plaatse werd ervaren door de mensen zelf. Omdat de militairen die daar zaten, hadden ervaren hoe lastige dingen konden zijn. En dat dingen niet eenvoudig waren, maar dat je moeilijk echt een bijdrage kon leveren aan de vrede die, als je om je heen keek in Libanon, nergens aanwezig was. Een vrede handhaven die er niet was. Dat was ook een van de gevleugelde uitspraken natuurlijk. Dus men had wel op een gegeven moment door, als men een aantal maanden zat, dat zo'n missie toch minder perspectief had dan men in Nederland gedacht had.
Kijk, ze merkten natuurlijk al wel vrij snel dat ze 6 maanden in een onmogelijke situatie terecht waren gekomen. Ik bedoel, dat was na een week al wel duidelijk. En iedereen knipperde eens met zijn ogen en zei van, maar dit is niet helemaal wat we verwacht hadden dat het zou zijn. Nou, daar wordt heel verschillend op gereageerd. Er zijn commandanten bij die handhaven de discipline heel strikt. He, dus de uniformen moeten op orde zijn. Iedereen moet zijn baret dragen.
Schoenen poetsen.
De wapens moeten keurig in orde zijn. Er moet 's morgens een appel gehouden worden bij de post. En de commandant komt dat eens even streng controleren. Aan de andere kant had je commandanten die zeiden van, luister eens, ik ga mijn jongens in deze onmogelijke situatie niet voor onmogelijke opdrachten stellen. Schoenen poetsen in stof. Waarom? Over een half uur zijn ze toch allemaal weer stoffig. Wapens poetsen elke dag. Nou, luister eens, we hebben die wapens toch waarschijnlijk niet nodig. Dus die hoeven niet elke dag gepoetst te worden.
De ervaringen van de manschap in Libanon zijn dus niet overal hetzelfde. Integendeel. En dat geldt waarschijnlijk ook als het gaat om het gebruik van drugs en alcohol. Op sommige plaatsen is het uit den boze en wordt er niet gebruikt. Op andere posten in de herinnering van Stan Salomons, duidelijk wel.
Daar, ja, Libanese hasjes had je toen in Nederland ook al. Ja, dat was hartstikke goed. En daar kocht je voor 50 cent per gram had je topkwaliteit. Dus ja, iedereen liep daar zo'n beetje de lasten rond. En het was daar, bij wijze van spreken op elke straathoek. Hey, you want to smoke, my friend? Ja, dus was, ik geloof, de eerste, eerst na een paar dagen was iedereen alweer aan het blowen.
Was daar geen controle op?
Nee, ze hebben wel, er was wel controle, maar. Want ik heb een keer. Want ze verdachten mij er ook wel eens van dat ik handelde. Wat ik dan af en toe ook wel eens stiekem deed. Maar ze hebben me nooit wat kunnen bewijzen. Want ik weet nog dat die majoor van de Marseillais, ik weet zijn naam niet meer. Maar die man die heeft van mij grijze haren gekregen. Want die dacht van nou hebben we Salomons, weet je wel. Maar de soldaat Salomons had helemaal niks meer liggen. Hoe kan dat nou? Ja, maar dat soort. Dus ze hebben zeker wel. Zeker hadden ze wat in de gaten natuurlijk ook.
Een hele mooie discussie is de vraag van wat voor literatuur mochten de jongens eigenlijk lezen. Ja, de sommercommandanten zeiden jongens, die Playboy, laat maar komen. Dat is geen enkel probleem. De Groene Amsterdammer, andere Vrij Nederland, andere linkse progressieve opruiende literatuur. Ja, sommige commandanten zeiden prima, leg maar gewoon op de leestafel, is geen enkel probleem. Maar er waren ook commandanten die zeiden van luister eens, Nieuwe Revue, Vrij Nederland, al die bladen met kritische artikelen over het Nederlands buitenlands beleid, moeten we niet hebben. Halve pornoblaadjes verboden, weet je. Dus na een tijdje raakten de soldaten ook wel een beetje in verwarring. Van ja, bij de ene post mochten ze heel veel. En mocht er muziek gedraaid worden. En mocht er vrije omgang met de lokale bevolking. Mocht er af en toe eens een jointje gerookt worden. En op andere posten was het bijna een Rusland-achtige disciplinehandhaving. En militairen wisselen natuurlijk ook heel snel ervaringen uit onderling. Als ze in de bus zitten en als ze in het vliegtuig zitten. Van ja, maar bij mijn post mag dit, oh, maar bij mijn post mag dat. Ja, probeer maar eens. Al die posten lagen natuurlijk best afgelegen. En er waren een man of 8 of 10. Die deden natuurlijk allemaal hun eigen ding. En als er toevallig een sergeant was, een dienstplichtige sergeant. Dus wie zat van nou, we gaan deze 6 maanden, sorry. Eens even op een redelijk gezellige manier doorkomen. En als er een drankje gedronken moet worden, dan moet dat maar. Nou, dat was natuurlijk een hele andere ervaring voor die militairen dan wanneer je dicht bij het hoofdkwartier zat en je een bataljonscommandant bij je had op 10 meter afstand die heel streng de discipline handhaafde. En dat is een enorme variatie.
En ik ging gewoon gewapend het kamp af en ik had ondertussen wat Libanese vrienden en zo kennen. Ja, dan kwam ik hier in een buiten Unifilgebied, een dorpje heet Ghana. En dat was een broeinest van PLO-toestanden en alles. En daar kocht ik gewoon per kilo kocht ik erin. Voor $200 had je een hele kilo Libanese hasjes. Nou, en die verdeelde ik dan in plakjes. En dat was die een onsje daar op dat kamp. En ik ging gewoon liftend, alleen. Gewoon door het hele gebied heen. Achteraf gezien, levensgevaarlijk natuurlijk. Maar ja, sta je helemaal niet bestil op dat moment. Het is allemaal spannend en leuk en wie doet mij wat, hè? Blauwe beret, groot wapen bij je. En, dat gaat allemaal wel. En dat ging ook allemaal. Ik heb nooit problemen gehad.
De toenmalige minister van Defensie De Geus en de secretaris-generaal Pijnenburg bezochten het Nederlands bataljon tijdens de jaarwisseling 1980-1981.
Het was heel pittig. Het is net geen oorlog, maar het zit er dichtbij. Er werd niet echt gevochten, maar je was altijd alert. Men sliep met wapens naast zich. Die waren weliswaar niet geladen, want dat mocht natuurlijk niet uit veiligheidsoverwegingen. Maar iedereen sliep met zijn wapen naast zich. En die situatie die is natuurlijk belastend voor de mensen. En ik kan achteraf alleen maar constateren dat men het zeer professioneel en goed gedaan heeft.
Na 2 maanden eigenlijk al, je raakt er zo aan gewend. Aan geweld en kogels horen fluiten en dode mensen te zien liggen. Dat je op een gegeven moment een beetje, je hebt eigenlijk meer een muur om je heen van, ach, het doet mij niks. En op dat moment daar sta je er ook verder eigenlijk niet bij stil. Dus zo'n normaal onderdeel van het leven daar. Als je terug bent in Nederland, dan is het allemaal zo saai en burgerlijk en zo gewoon. Verschrikkelijk.
Wij hadden de opvatting destijds, dat waren de opvolgende ministers en de top van de defensie, de ambtelijke en militaire top van defensie. Je leverde een bataljon aan de Verenigde Naties en je had er geen operationele verantwoordelijkheid voor. Je zorgde voor goede mensen, je zorgde dat ze goed opgeleid waren, dat ze goed materiaal hadden. Maar daarna werd de hele eenheid ter beschikking gesteld van de Verenigde Naties. En operationeel heb ik mij er dan ook inderdaad niet mee bemoeid. En ik heb begrepen dat dat later wel eens anders gegaan is. Ik weet niet of dat verstandig is.
Nakura ligt inderdaad midden in het gebied van de christelijke milities. Dat was een militie van Libanese, ja, voornamelijk oud-legerofficieren en oud-militairen van het Libanese leger, die gesteund werden door Israël. En dat hoofdkwartier lag compleet in dat gebied van die major Haddad, zoals de commandant van die militie heette. Het was nooit de bedoeling geweest dat die militie daar zou blijven zitten. Het was de bedoeling geweest dat Israël het gebied aan UNIFIL zou overdragen. Maar dat is niet gebeurd. Ze hebben die militie daar in stand gehouden. En daardoor kwam dat hoofdkwartier volkomen geïsoleerd te zitten. Het gevolg was wel dat iedere keer als UNIFIL probeerde iets harder op te treden tegen met name die militie of tegen Israël, dat gelijk die hoofdkwartier werd afgesloten van de buitenwereld en ook vaak beschoten met artillerie en met andere zware middelen.
En waren vredeshandhavende taak en niet om vrede af te dwingen. Dus defensief, absoluut niet offensief. Ja, kennen en kennen, hè. Ons kende ons. Toch het feit dat je dan overdag bijvoorbeeld, dat noemden we dan T-patrouilles, gewoon door het gebied open. Kijk, wij slopen niet door het gebied. We liepen gewoon open door het gebied. En een geweer op je rug of zo, of met de loop naar beneden toe en een paraatje maken met de bevolking. Op die manier werden we getolereerd door die PLO. Ik bedoel, we waren absoluut geen tegenstander voor ze. Als ze dat hadden gewild, dan hadden ze ons zo ook kunnen overlopen.
Herman Rozenbeek is mede-auteur van het boek over de vredesmacht in Libanon.
De regel was een beetje bij UNIFIL: als bijvoorbeeld 10 kogels op je afgevuurd worden, dan mag je er 9 terugschieten. Zoiets in die richting. En er is toch altijd een soort gelijkmatigheid van reactie die je moest geven. Alleen als je zwaardere middelen wilde inzetten, dus de mortieren of de antitankgranaten, dan moest je toestemming vragen aan de force commander. Die moest persoonlijk toestemming geven om die zwaardere wapens te kunnen inzetten. En die was erg huiverig. Dus in één geval bekend dat de lokale commandant van zo'n Nederlandse eenheid toestemming vroeg aan het hoofdkwartier van: mogen wij die zware wapens inzetten? En er kwam maar geen reactie. Men nam gewoon in het hoofdkwartier van UNIFIL geen besluit. En in het ene geval heeft gewoon de Nederlandse commandant ter plaatse besloten om zelf maar te zeggen: we gaan nu schieten. En toen zijn is één keer ook de antitankwapens ingezet. Niet met heel veel succes overigens, maar ze zijn wel ingezet.
Brigadegeneraal Tommaso werd in april 1981 bataljonscommandant in Haris.
De positie van Israël in die tijd kon ik me dat heel goed voorstellen. Maar ik kon me de positie van de Palestijnen natuurlijk ook heel goed voorstellen. En toen ik daar zat, moest ik dat wel. Want ik was als officier van de Verenigde Naties natuurlijk strikt neutraal. Dat heb ik ook altijd geprobeerd te blijven. Maar over en weer waren de humeuren waren kortaf. En het geduld was niet aanwezig. En het vlamde allemaal snel op. En het leidde al heel gauw tot excessen over en weer. En wie heeft dan de schuld? Ja, ik denk dat een schuldvraag daar niet te beantwoorden is. Onze taak was om te trachten door de aanwezigheid een soort geweldsdempend effect uit te oefenen. En dat is jarenlang toch wel gelukt. Want we kunnen toch constateren dat zeker tot begin 1982... zich in het gebied in Zuid-Libanon, waar de Nederlanders dan ook een bataljonsvak hadden, eigenlijk betrekkelijk weinig is gebeurd. Dat wil zeggen, geen acties van grote schaal.
Ron de Vos, in Libanon van zomer 1979 tot begin 1980, had als dienstplichtig sergeant de leiding over een groep soldaten op een post op een berg. Er heerste saamhorigheid. Samen zouden ze de klus klaren.
In december, toen een van ons om het leven kwam, toen werd het eigenlijk anders. Toen kregen we ontzettende competitie en mensen die realiseerden eigenlijk toen dat gevaar er was. En wilden dingen niet meer zomaar doen. Gingen verwijteld naar elkaar, stelden zich van elkaar op. Toen was de sfeer neergeslagen. Van die jongens waarmee ik dus in Nederland geoefend had, van de Charlie Compie, was in de eerste week, of in de eerste maand in ieder geval al, een aantal mensen gegijzeld door of Haddad of door de IDF. Dus de dreiging van de Israëlische zijde was naar ons bataljon enorm. Ze braken bijvoorbeeld ook in op Compie's frequenties. En er waren natuurlijk bij het Israëlische mensen ook Israëlische leger ook mensen die Nederlands spraken. En die praten dus zeg maar over de radio. Van nou, jullie zijn niks en we lopen zo over jullie heen. Dat soort dingen. Dus ze werden bedreigd.
Ja, als je kijkt van waar wij, zeg maar, als daar kwam die angst ook van vandaan, van Unifil. Van nou jongens, elk moment kunnen die Israëliërs overheen donderen. En wat doen ze dan? Moeten we ze dan tegenhouden? En als we ze dan tegenhouden, gaan ze op ons schieten dan? Hoe werkt dat, hè? Dus ja.
Mike Bergman tekende in 1979 nog bij om 6 maanden langer als chauffeur in Libanon te blijven.
De Israëli's hadden de macht om vanaf de berg die aan het einde van de kustweg zat, hadden ze posten, waar ook Nederlandse posten tussendoor zaten, om van daaruit tir te beschieten. De Palestijnen die deden alles te voet of over het water. We hebben ook rubberbootjes gevonden met mensen erin, helemaal doorzeefd. Dus ja, het was van over en weer. Maar de Israëli's waren de meeste die, ik moet uitkijken dat ik niet verkeerde dingen zeg natuurlijk, maar die waren wel het meeste die aan het jojoen waren daar.
Het is een mooi land en ik kwam daar in de lente. Ik moet zeggen, ik heb later op de televisie dezelfde beelden gezien van mensen die naar Joegoslavië gingen, die daar een uitgelaten indruk maakten en het daar ook op zich heel mooi vonden.
Overste Bolderman is in begin 1982 net een maand op de bataljonstaf in Haris aan het werk, wanneer hij voor het eerst in zijn militaire loopbaan in een open jeep wordt beschoten.
Op het moment dat je zoiets overkomt, dan ben je vanaf dat moment ben je daar even niet meer op vakantie. Maar komen er hele pure militaire gevoelens komen boven. Je bent vanaf dat moment voortdurend op je hoede. En dat heb ik ook de rest van die hele periode daar gehad. En zelfs nog vrij lang daarna. En je gaat je omgeving weer op een puur militaire bekijken. Je gaat het terrein weer op een puur militaire bekijken. En je hebt geen aandacht meer voor mooie bloeiende bloemen of aardige bomen.
Komt regelmatig voor. Misschien dan niet altijd zeg maar beschoten met het doel om ze echt te treffen, maar meer om ze te intimideren. Dus vlak over de hoofd te schieten. Gewoon elke keer die boodschap aan Unifil van tot hier en niet verder. Je bent in het gebied welkom tot op zekere hoogte. Maar je moet onze positie, of dat nou vanuit de PLO komt of vanuit die christenmilitie van Haddad, je moet onze positie ook respecteren. En Unifil, ja, die moest op een gegeven moment wel zeg maar mee in dat spel van leven en laten. Te leven. Ook als ze over de grens gingen, door wel wat fermer op te treden, dus er altijd represailles kwamen. Dat konden ook represailles zijn in de vorm van ontvoeringen van VN-militairen. Ook dat is regelmatig voorgekomen.
Brigadegeneraal Tommaso. Hij moest in principe de VN-opdrachten ook uitvoeren, maar kreeg te horen altijd zijn eigen inschattingsvermogen te gebruiken.
Als jij echt met je boerenverstand zegt, dat moet ik niet doen, dat geeft een onacceptabele, gevaarlijke situatie voor Nederlandse militairen. Als jij het echt beschouwt als een absoluut verkeerde opdracht, dan moet je op jouw eigen verantwoordelijkheid natuurlijk, want officieel mag dat nooit zijn, moet je toch kijken of je daarvan af moet wijken.
Wat je ziet bij de meeste soldaten is dat, ja, er is wel een mooie uitdrukking voor, dat heet de gezond verstandsregel. En dat is, als ik een open jeep met 2 PLO-strijders zie aankomen, dan is dat een gevaarzettende handeling, zeker als ze Kalashnikovs bij zich hebben. Maar als ik een oude truck aan zie komen en er zitten 2 oude mannen in en een oude vrouw en er zit een jonge kerel achter het stuur die misschien wel een PLO-strijder kan zijn, dan denk ik van, ik doe het niet. En dat noemen de militairen toen al de gezond verstandsregel. Dus ik probeer gewoon op het moment zelf, door logisch na te denken, te beoordelen, is dit een gevaarzettende handeling of niet. En de een rondt dat naar boven af en begint te schieten. En de ander rondt dat naar beneden af en deescaleert. Dat is puur afhankelijk van de persoon.
Toen ik er betrekkelijk kort was, toen werden verschillende Fiji-soldaten gekidnapt door een bepaalde groepering. En die groepering trok zich met die Fiji-soldaten, die ze dus gevangen hadden genomen, in een 2-tal hutjes bovenop een heuvel terug. Toen kwam van het Verenigde Naties hoofdkwartier kwam de opdracht om deze Fiji-soldaten te bevrijden. 2 hutjes bovenop een kale heuvel. In die hutjes zaten ongeveer 20 Palestijnen met automatische wapens. En ik kreeg toen de opdracht om mij voor te bereiden op een aanval over open terrein op die heuveltop. Nou, als militair wist ik dat als je dat zou doen, dan zouden er waarschijnlijk 10, 20, misschien wel meer Nederlandse soldaten sneuvelen. En ik heb toen voor mijzelf besloten dat als die opdracht zou komen, zou ik hem wel uitvoeren, maar op mijn manier. En ik heb toen overwogen om niet mannen daar rechtoplopend met hun wapen in de hand tegen in te zetten, maar die twee hutten op afstand uit te schakelen met de zware wapens waar ik de beschikking over had. Ja, ik moet erbij zeggen, die Fiji's die waren inmiddels gekeeld.
Wat we al heel snel ontdekten, en dat was eigenlijk al na de eerste rotatie, hè, dus van 1979, 1980, ontdekken we dat het een oorlogsgebied is. En dat er iets gebeurd is wat voor heel veel van dat soort vredeshandhavende operaties geldt. Er is helemaal geen vrede om te handhaven.
Militair historicus Christ Klep werkte aan een boek over Libanon.
Die vredesmacht die wordt getolereerd door de lokale partijen, omdat die lokale partijen er ook voordeel bij hebben dat die vredesmacht daar zit. Ze kunnen die vredesmacht gebruiken. En dus wordt er getreiterd en er wordt geprikt en er wordt geëscaleerd en gedeescaleerd door de lokale partijen. De Israëli's zeggen letterlijk tegen die vredesmacht: luister eens eventjes, als jullie ons één vinger dwars zitten, dan schieten we jullie helemaal overhoop. De Palestijnse strijders zeiden, als ze gepakt werden, luister eens, morgen zijn we er weer. Morgen gaan we weer infiltreren. In Zuid-Libanon zat die befaamde militie van majoor Haddad. En die hadden eigenlijk een soort buffer. Dat was een buffer tussen Israël en de buffer die de VN-vredesmacht zelf had. Wat deden die? Het VN-hoofdkwartier lag in het gebied van Haddad. Even een mortiergranaat op dat kamp laten vallen. Op een bepaald moment moeten de gewonden geëvacueerd worden en vraagt UNIFIL aan Haddad: mogen wij door dat gebied heen? Mogen wij onze helikopters laten vliegen? En Haddad zegt gewoon nee, gaat niet gebeuren. Als het dan toch gebeurt, schieten ze de helikopter uit de lucht. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, en dat ontdekten heel veel soldaten natuurlijk vrij snel, na een paar weken al, dat ze de gijzelaars waren van de lokale partijen. En dat verklaart waarom zo'n jongen, nadat dat verlof denkt van ja, maar dit is niet waar ik voor getekend heb. Dit is geen vredeshandhavende operatie. Wij zijn geen buffermacht. Wij zijn een speelbal van de lokale partijen.
En zo trok het Israëlische leger begin deze week Libanon binnen. In een ogenschijnlijk ontspannen sfeer, want bewust van zijn kracht en organisatie.
Die walsen er gewoon overheen. Die geven ook heel duidelijk het signaal van ga ons niet in de weg staan, want dan zullen we geen medelijden met jullie hebben. Nou, dat doet de VN dus ook niet.
En ook toen de eerste doden en gewonden via dezelfde grens weer terugkeerden, bleef het moreel op peil.
Ben Schoenmaker is hoofd van het Instituut voor Militaire Historie.
Een heel belangrijke mijlpaal is natuurlijk geweest 6 juni 1982. Dan valt Israël Zuid-Libanon binnen. En begint dan een grootschalige operatie die vooral tot doel heeft om de PLO van in ieder geval uit Zuid-Libanon te verdrijven. Uiteindelijk wordt de PLO als machtsfactor bijna volledig uitgeschakeld. Ja, dat leidt een periode in van een langdurige periode van Israëlische bezetting van Zuid-Libanon.
Overste Bolderman was getuige van de inval van het Israëlische leger.
Waar je op zo'n moment heel erg voor moet oppassen, dat is dat je moreel inklapt. Je zit daar met een bepaalde taak. Iedereen vindt dat een zinvolle taak. En van de ene op het andere moment wordt die zinvolle taak om zeep geholpen. Dus je moet een klap, een psychische klap die dat ongetwijfeld teweeg brengt, die moet je opvangen. En in die zin hebben we van tevoren, hebben we daar ook tot op het laagste niveau heel duidelijk geprobeerd iedereen van te doordringen dat het zou kunnen gebeuren. En dat het, gezien de middelen die we hadden, absoluut niet zinvol was om daar weerstand tegen te bieden. Daar waren we niet toe in staat.
Ze tellen, ze hebben dan een rol van waarnemer. Ze proberen goed te kijken van hoeveel Israëlische troepen trekken nou Libanon in. Dus ze proberen het een soort oren en ogen te zijn. Ook weer voor de Veiligheidsraad in New York. Belangrijke functie hoor, op zich. Maar niet waarvoor ze oorspronkelijk dus ontplooit waren. Die buffermacht die verkruimelt volkomen. En Israël die zegt ook heel nadrukkelijk tegen de VN: ja, dit is nu onze operatie en bemoeien er niet mee. Dat is natuurlijk, dan heb je een hele merkwaardige situatie. Dan zit de VN, zit daar, UNIFIL zit daar. Maar moet zaken doen met een bezettingsmacht, is Israël. Ja, wat is dan eigenlijk nog de taak van een vredesmacht?
Na de inval in Libanon in 1982 is er van de oorspronkelijke missie niet veel meer over. Nog een paar lichtingen volgen elkaar op. Dan loopt er nog een veel kleinere, vooral humanitaire missie. En dan in 1985 is het afgelopen. Hoe de soldaten terugkeren na hun uitzending, dat is niet het onderwerp van dit tweeluik.
Maar intussen lijkt er, na veel inspanning, wat meer aandacht te zijn voor de gevoelde machteloosheid, de frustratie en het hoge percentage van posttraumatische stress bij de Nederlandse blauwhelmen. Wat nu wel overblijft, is de vraag aan de historici of er lessen zijn getrokken.
Het is fascinerend, dat gebeurt natuurlijk in heel veel landen, dat je een soort verband probeert te leggen tussen wat je het nationale karakter zou kunnen noemen, de nationale identiteit,
Christ Klep,
en het gedrag van de soldaten. Dus militaire identiteit. Nou, Nederland heeft zichzelf natuurlijk altijd geprofileerd als het land van recht en orde. Zo zonden wij, en dat vond vooral Buitenlandse Zaken zo, zo zonden wij onze militairen ook uit. En dat doen we misschien tot op de dag van vandaag ook nog wel een beetje, maar zeker toen wel. Onze soldaten, dat waren vredeshandhavers. Die gingen vrede handhaven. Natuurlijk, zei de minister van Defensie er onmiddellijk bij, ja, maar als puntje bij paaltje komt, dan vechten we echt wel terug, hoor. Dan zijn we echt robuust. Dat is ook zo'n fantastisch woord, hè. Dan zijn we robuust. Nogmaals, ik denk dat soldaten kunnen niet werken met een opdracht waarin ze zowel vrede moeten handhaven, die er niet is, dit is een onrustig gebied, als vrede afdwingen, want dat mogen ze niet. Ze mogen niet escaleren. Nou ja, dan heb je een vredesmacht die na 6 jaar in 1985 heel gefrustreerd terugkomt.
Ben Schoenmaker.
Men was wel bereid een bepaald risico natuurlijk te lopen. Het is wel zo dat Nederland, op het moment dat men daar zat, eigenlijk wel vrij snel tabak krijgt van die missie en eigenlijk ook wel weer weg wil. Zeker Defensie. Alleen, ja, het is dan Buitenlandse Zaken die lange tijd zeggen, ja, we kunnen toch niet zomaar weggaan, want dan verliezen we heel veel goodwill. Dus die spanning die zit er heel sterk tot in het kabinet aan toe. Maar uiteindelijk gaan we dus weg in 85. We hebben dan daarvoor trouwens de Nederlandse bijdrage ook al flink teruggeschroefd. Maar als we weg zijn, dan is het vooral voor de landmacht, voor Defensie in 1985 zoiets van, nou ja, dit hebben we eens gedaan, maar nooit meer. Laten we ons vooral blijven concentreren op die Koude Oorlogtaak.
Kijk, de landmacht die de operatie uitvoerde, wilde eigenlijk helemaal geen lessen leren. Want, zei de landmacht vanaf het allereerste begin, nou, we gaan voor 6 maanden, een jaar, 2 jaar, het werd 6 jaar uiteindelijk. Maar dit is een uitzondering. Dit is een uitzonderingsgeval. We doen dit verder nooit meer in de tijd van de Koude Oorlog. Dus we hoeven geen lessen te leren. En ja, fascinerend. In 1985, als de missie afloopt, dan wordt er een officier bij de staf belast met het trekken van de lessen uit UNIFIL. Nou, die haalt zijn schouders sowieso op. En die heeft al zoiets van, moet dat? Weet je wel? Dus die schrijft een korte notitie van een paar bladzijden met hele voor de hand liggende dingen. Je moet goed voorbereid zijn, je checkpoints moeten goed liggen, je observatieposten moeten goed het gebied kunnen bestrijken. Je moet zorgen dat er voldoende eenheden zijn die andere eenheden kunnen aflossen. Centjes moeten er zijn, de bevelstructuur, de internationale bevelstructuur moet goed zijn. Dingen die jij en ik hier aan deze tafel ook wel zouden kunnen verzinnen. Nou, dat document dat wordt gemaakt, dat wordt ondertekend door de generaal en gaat de archiefkast in. En er wordt daarna nooit meer gebruikt.
Men kon zich natuurlijk niet echt voorstellen dat 4 jaar na het vertrek uit UNIFIL in 1989 de muur zou vallen. En dat er toen een totaal nieuwe veiligheidssituatie zou ontstaan, waarbij er een veel grotere rol voor de Verenigde Naties en dus ook voor VN-vredesoperaties was weggelegd. Had men het allemaal van tevoren geweten, dan had men waarschijnlijk wel gezegd van ja, laten we die UNIFIL-missie toch maar eens even wat beter evalueren en daar zogeheten lessons learned uithalen. Dat is niet gebeurd. Ja, je zit wel met het probleem dat welke vredesmissie je ook onder de loep neemt, ze verschillen allemaal toch wel weer heel sterk van elkaar. Dus je moet ook voorzichtig zijn met 1-op-1 lessen daaruit trekken.
Ja, dit was het laatste deel van Onze Jongens in Libanon. Ruim 9000 soldaten namen deel aan de vredesmissie. Van hen kwamen er 9 om voor wie een monument is opgericht in Zuid-Laren. Veel veteranen hebben tot op heden last van hun ervaringen ter plekke. En zij verwijten Defensie daarvoor onvoldoende zorg te hebben. Dit was wat OVT u afgelopen zondag te bieden had. Straks de perstribune met Max, met Willem Visser, sportjournalist, en Joop Albeda, oud-volleybalcoach.
En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden.